Daarna openen opnieuw de schriften op twee plaatsen. Genesis 2, de versen 4 tot en met 17. En vervolgens Romeinen 3, de versen 10 tot en met 26.
Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. Ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. En alle struik des velds eer hij in de aarde was en al het kruid des velds eer het uitsproot. Want de Heere God had niet doen regenen op de aarde en er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden tegen het oosten. En hij stelde aldaar de mens die hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. En de boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads. En de rivier was voortgaande uit Eden om deze hof te bewateren, en werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden. De naam der eerste rivier is Pison. Deze is het die het ganse land van Havila omloopt waar het goud is. En het goud van die land is goed. Daar is ook Bedola en de steen Sardonyx. En de naam der tweede rivier is Gihon. Deze is het die het ganse land Kush omloopt. En de naam der derde rivier is Hiddekel. Deze is gaande naar het oosten van Assur. En de vierde rivier is Frat. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. En de Heere God gebood de mens, zeggende, van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten. Maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Vervolgen we bij Romeinen 3. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, en slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Daarom zal uit de werkende wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is.
Vanochtend luisteren we dus naar het onderwijs van artikel 14 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En laten we dat artikel samen eerst gaan lezen. De Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 14. Artikel 14, er staat boven van de schepping en de val van de mensen en zijn onvermogen tot het ware goed. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde en heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis. Goed, rechtvaardig en heilig. Kunnen we met zijn wil in alles overeenkomen met de wil van God. Maar als hij in eer was, zo heeft hij het niet verstaan, nog zijn uitnemendheid erkend, maar heeft zichzelf willens de zonde onderworpen en over zulks de dood en de vervloeking het oor biedende aan het woord van de duivel. Want het gebod des levens dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden en heeft zich van God, die zijn ware leven was, door de zonde afgescheiden, hebben de zijn gehele natuur verdorven, waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft des lichamelijke en geestelijke doods. En in al zijn wegen goddeloos, verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij het verloren, al zijn uitnemende gaven die hij van God ontvangen had. En heeft niets anders overig behouden dan kleine overblijfselen daarvan, dewelke genoegzaam zijn om de mens alle onschuld te benemen. Omdat al het licht dat in ons is, in duisternis veranderd is. Gelijk de schrift ons leert, zeggende, het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Al waar de heilige Johannes de mensen duisternis noemt. En daarom verwerpen wij al wat men hier tegenover leert van de vrije wil van de mensen, aangezien de mens niet dan een slaaf van de zonde is, en geen ding kan aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Want wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen als uit zichzelf? Daardoor Christus zegt, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Wie zal met zijn wil voorkomen die daar verstaat dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God? Wie zal van zijn wetenschap spreken ziende dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn? Kort samengevat, wie zal enige gedachte voorstellen, terwijl hij verstaat dat wij niet bekwaam zijn van onszelf iets te bedenken als uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid uit God is? En daarom, hetgeen de apostel zegt, behoort met recht vast en zeker gehouden worden, dat God in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Want er is nog verstand, nog wil, de verstanden en willen Gods gelijkvormig, of Christus heeft ze in de mens gewerkt. Het welk hij ons leert, zeggende, zonder mij kunt gij niets doen. Wij gaan luisteren naar deze woorden onder het thema, wat is de mens? Drie gedachten. Goed geschapen, gruwelijk gevallen, genadig gezocht. Wat is de mens? Ten eerste, goed geschapen. In de tweede plaats, gruwelijk gevallen. En in de derde plaats, genadig gezocht. Gemeente des Heren, wat verwacht je als je naar de huisarts gaat? Nou, in ieder geval dit, dat hij vertelt wat er aan de hand is. Als je daar zit en je legt uit wat je klachten zijn, waar de pijn zit en hoe ernstig die is, het ongemak waar je mee te maken hebt, dat je daar zo'n last van hebt, dat je eigenlijk niet verder kunt, dat je je zorgen maakt, ja, dan verwacht je dat die dokter doorvraagt. Om erachter te komen, wat is er nu precies aan de hand? En vervolgens dat hij dan je onderzoekt. Op zoek gaat naar wat er aan de hand is. Je bent helemaal niet geholpen. En dat verwacht je ook niet, dat hij je dan een aai over de bol geeft en zegt, nou joh, och, dat valt allemaal wel mee en dat komt wel goed. Terwijl jij voelt en denkt, ja, maar het zit helemaal niet goed. Dan wil je zeker weten dat het goed zit. En als die huisarts het niet vertrouwt, dan stuurt hij je door. Dan moet er nader onderzoek plaatsvinden door een specialist. Een onderzoek wat heel ongemakkelijk misschien wel is. Een onderzoek wat pijn doet. Althans, de meeste mensen houden er niet van als er een naald in je lichaam gestoken wordt om wat bloed af te nemen of om wat lichaamsmateriaal af te nemen om dat te beoordelen. Misschien moet er zelfs een scan gemaakt worden. En dan, als die arts dan klaar is, dan ben je gebaat bij eerlijkheid, toch? Dan wil je gewoon dat hij je vertelt, dit is er nu aan de hand, klip en klaar, helder. Het eerlijke verhaal. Je wil dan weten waar je aan toe bent. Meer dan eens hoor ik van mensen die wachten op uitslagen en dat duurt soms best een poosje. dat het wachten en dat de onzekerheid eigenlijk nog het ergste is. Als ik nou eerst maar eens weet waar ik aan toe ben. Dat wil je toch? Dat houdt je dan toch bezig? Dan wil je een echt eerlijke diagnose. En als het dan zo is, dan wil je het ook horen. Dat je ziek bent. Echt ziek. Misschien wel ernstig ziek. Misschien wel ongeneeslijk ziek. En dan, ja, daar komt ook die vraag. Zou er nog iets aan te doen zijn? Is er nog een middel wat zou kunnen helpen? Misschien dan maar om die klachten wat te verlichten. Valt er dan nog wat aan te doen? Nou, vandaag zijn we niet bij een huisarts of een specialist. Vanmiddag zitten we hier, vanochtend zitten we hier in de kerk. En eigenlijk luisteren we naar de diagnose van de hemelse dokter. En als we daarnaar luisteren, dan is dat een boodschap niet voor een ander, maar voor u. Voor jou. En voor mij. Heel persoonlijk wordt er vanochtend een diagnose gesteld. Het onderzoek is afgerond en de diagnose die wordt gesteld. En we hebben het al gehoord in de schriftlezingen. We hebben het ook gehoord in artikel 14 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En als ik het kort samenvat, dan zijn wij ziek. Letterlijk doodziek. Ongeneeslijk ziek aan onze kant, maar er is wel een middel beschikbaar. Een geneesmiddel, dat is de dokter zelf. Het hemelse medicijn wat beschikbaar is tegen deze ziekte van zonde en van de dood. Wat is de mens? Goed geschapen. Gruwelijk gevallen. Genadig gezocht. De mens, dat is het eerste, die is dus goed geschapen. En artikel 14, die stelt dat aan de orde. Daar begint het mee. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof van de aarde en heeft hem gemaakt en gevormd naar zijn beeld en gelijkenis. Goed, rechtvaardig en heilig kunnen we met zijn wil in alles overeenkomen met de wil van God. God heeft dus de mens geschapen, goed geschapen. En al eerder in de Nederlandse geloofsbelijdenis hebben we stilgestaan bij de schepping, artikel 12. En dat de Heere de schepping niet losgelaten heeft, maar nog steeds in stand houdt, onderhoudt. Artikel 13. Maar nu opnieuw over de schepping. Maar dan specifiek over de mens, over ons. De mens die door God geschapen is. Als laatste. Het slotstuk van de schepping. Het slotakkoord, het sluitstuk. Het laatste. De hele schepping is klaar, de hele aarde is klaargemaakt, die is helemaal geschapen. En als laatste wordt de mens geschapen. Nu wordt de mens geschapen. En als je leest over de schepping van de mens, dan lees je met name in hoofdstuk 1 van Genesis 1 dat dat wel net iets anders gaat dan de schepping van alle andere dingen. Als je dat eerste hoofdstuk zo op je inlaat werken, een prachtig hoofdstuk, wat schittert eigenlijk vanwege zijn eenvoud. God spreekt en het is er. God roept alle schepselen tot het aanzijn. Ze zijn er op zijn woord. En dan gaat de Heer de mens scheppen. En dan gaat het net iets anders. Leest u maar mee in Genesis 1 vers 26. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dan vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God, schiep hij hem. Dat vond eerst als het ware een goddelijk overleg plaats. In de godheid, en je kunt het nauwelijks voorstellen, vond er een overleg plaats om de mens te schapen. Anders, dus niet zoals de dieren of alle andere elementen die geschapen zijn. De mens wordt geschapen. Geen evolutie, maar gevormd door God zelf. En je proef daarin, daar zit een plan achter. Daar zit een goddelijk idee achter. Een blauwdruk. De mens is niet zomaar een toevallig product van vele miljoenen jaren van evolutie. En hoe het er nu uitziet, dat is puur toeval geweest. Had ook totaal anders kunnen zijn. In plaats van twee armen, vier armen of wat dan ook. Nee, daar is over nagedacht. Daar heeft God beraad over gehouden. En heeft de mens precies zo gemaakt zoals hij dat wilde. Ook in die tijd, toen deze woorden klonken, was dat iets totaal nieuws trouwens. Ging ook toen al in tegen de gangbare gedachte, want in de meeste godenverhalen waarover de schepping wordt gesproken, dan is de mens eigenlijk een ongeluk, een bedrijfsongeluk. De mens is er bij toeval gekomen en nu de mens er dan toch is, moet hij vooral maar al die goden dienen en onderhouden en in leven houden. Nee, hier wordt heel duidelijk gemaakt dat God de mens gewild heeft naar zijn gedachten, naar zijn plan, naar zijn blauwdruk gemaakt heeft, gevormd heeft. Ja, gevormd uit het stof van de aarde. Let op, dat is niet een aanduiding om dan maar te zeggen dat de mens daarmee minder waardig is. Het is maar stof. Nee, er zit wel het goddelijke plan achter. Maar gevormd uit het stof van de aarde. Om ook duidelijk te maken, mens, ken uw plaats. Je bent gevormd uit het stof. Dus je bent niet God zelf, ook al ben je naar het beeld van God gemaakt. Geschapen, gevormd, geboetseerd als het ware, helemaal naar het beeld van God. Naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. Twee woorden die elkaar versterken om duidelijk te maken dat iets in de geschapen mens neergelegd is van wie God is. Waar blijkt dat uit? Vanochtend zomaar een paar lijnen. Allereerst uit zijn positie. Want wat is de plek van de mens? Niet als een van de dieren, maar als degene die heerschappij heeft over de schepping. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, dat ze heerschappij hebben over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over het vee en over heel de aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt. De mens als onderkoning van God geschapen in deze wereld om deze wereld te regeren, om vertegenwoordiger van God te zijn. Opnieuw, dat ging in tegen de heidense gedachte in die tijd. Want een koning in die tijd, die was eigenlijk een half god. En als er dan iemand was die God vertegenwoordigde, of een van de vele goden, was dat de koning. Maar alle andere mensen, die telden niet mee. Die waren maar slaven. Nee, zegt de Heer, in ieder mens, hoofd voor hoofd, iedereen met zijn gaven, daarin ligt het beeld van God. En die is geroepen als vertegenwoordiger, als heerser van God in deze wereld. En waarom? Om zo tot zegen te zijn. Niet tot vloek van de aarde, maar tot zegen te zijn van over deze aarde. Geschapen naar het beeld van God, ook omdat ze geroepen zijn tot gemeenschap. Het is niet goed dat de mens alleen zij, en daarom geschapen naar het beeld van God, heel opvallend in Genesis 1, geschapen naar het beeld van God, vers 27, God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. Nee, dan moeten we deze woorden niet gebruiken in de huidige genderdiscussie om daarmee God als het ware onzijdig af te schilderen, maar om te duidelijk te maken, deze woorden, dat de mens geroepen is om niet alleen te zijn, maar geroepen tot gemeenschap, tot samen zijn. Dat er een familie zal komen van beelddragers van God. Dat blijkt ook als je doorbladert, en zoals altijd moet je schrift met schrift vergelijken. Als je leest in Genesis 5, leest u maar mee. Genesis 5, de eerste woorden van het hoofdstuk. Er wordt opnieuw gesproken over de schepping. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. De gelijkenis van God. Man en vrouw schiep hij hen. En zegende ze. En noemde hun naam mens ten dagen als zij geschapen waren. Dan komt het. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis. En het wordt nog een keer versterkt. Naar zijn evenbeeld. U ziet dat woord gelijkenis in vers 1. En dat wordt bewust herhaald in vers 3. En onderstreept met dat woordje gelijkenis. Nee, Adam schept geen zoon. Maar hij gewint, hij ontvangt een zoon. Maar ook in het gewinnen van die zoon. Ook in die voortplanting van generatie op generatie. Wordt iets van die scheppingsmacht van God zichtbaar. En de bedoeling dat er een familie komt van beelddragers van God. En dat heeft een betekenis. En een bedoeling. Namelijk dat we gericht zullen zijn op God. Geschapen in die familie, in dat gezin, om daarin de Vader, de hemelse Vader, de schepper van hemel en aarde, te eren en de plaats te geven die hij toekomt. En zo was dat ook bij die eerste mensen. We hebben het gelezen. Die waren goed, rechtvaardig en heilig. Of, zoals Paulus schrijft in Efeze 4, dat beeld van God wat ze droegen, in kennis, gerechtigheid en heiligheid, geschapen. Niet afkomstig van een dier, maar geschapen. Een mens met een ziel. Een mens met redelijk verstand die kan nadenken, kan afwegen, kan oordelen, beslissingen kan nemen en met een wil die goed is. De mens die wilde wat God wilde, wat goed is. Elk moment van de dag, elk minuut, elk ogenblik gericht op God zelf. Geen kwade verlangens, geen kwade begeerten, maar alleen maar gericht op God, om God te dienen. Daar in het paradijs geen enkele zonde. Niet iets van welbegrepen eigenbelang. En als we ons dat proberen het voor te stellen, hoe dat eruit gezien heeft. Hoe dat toen was. Hoe lang het geduurd heeft, we weten het niet. En als we proberen te bedenken hoe dat is geweest, kunnen we het alleen maar zeggen door negatieve woorden te gebruiken. Want we weten niet meer hoe goed het was. En als we erover nadenken, dan komt het hierop uit. Dat is een situatie geweest van geen zonde. Geen zorg. Geen verdriet. Geen pijn. Geen ziekte. Geen gebrokenheid. En geen dood. Al die dingen die er nu wel zijn, die moet je dan wegdenken. En dan was het nog veel groter. Veel mooier. Veel heerlijker. Iets daarvan lees je in Genesis 3. Als de Heere de mens op gaat zoeken. Hoe dat geweest moet zijn. Genesis 3 vers 8 laat er een glimp van zien. Als ze de stem van de Heere hoorden. Als zij wandelden in de hof aan de wind van de dag. De eerste mensen die elke dag met God omgingen. Met hem een wandeling maakten in het paradijs. Geen verhinderingen, geen blokkades. Maar een volmaakte harmonie. Het ontmoeten van God. Hem zien van aangezicht tot aangezicht. Jawel, op God in zijn positie als God. Maar toch met hem omgaan als een vriend. Volmaakt. En dat is echt vrede. Dan komen we bij het tweede. Wat is de mens goed geschapen, maar gruwelijk gevallen? Daar toen in het paradijs, dat was prachtig. Dat was heerlijk, dat was mooi. We kunnen er haast niet bij hoe goed het was. En als je dan doorleest, maar. Nederlandse geloofbelijdenis artikel 14. Maar als hij in eer was, als hij die positie had. Zo heeft hij het niet verstaan. Nog die uitnemendheid erkent, maar heeft zichzelf willens en wetens aan de zonde onderworpen. En daarmee ook aan de dood en aan de vervloeking. Ja, daar stelt de hemelse dokter een diagnose. En die is niet best. Die is zelfs heel slecht. Het allerslechtste is de mens overkomen. Heeft hij zelf voor gekozen. Want het is eigen schuld. Hij was gekomen tot een hoge eer, tot een hoge positie. Daar had God hem zelf gebracht. En dat had hij in één keer weggegooid. Niet maar een foutje. Een bedrijfsongeluk of een vergissing, maar willens en wetens. Adam, hij wist wat hij deed. Eten van die boom waar God het uitdrukkelijk van verboden had. Adam, hij wilde wat hij deed. Want hij wilde ook komen tot die kennis van het goed en van het kwaad. En op dit punt komen dan de vragen. Zullen we ze maar eerlijk benoemen vanochtend? Vragen die jij hebt. En die ook in mijn hart naar boven komen. Ja, maar. Had God dat dan niet tegen kunnen komen? Te houden? En als ik daar nu was geweest, dan had ik toch wat anders gedaan. Het is toch niet mijn schuld dat ik nu deel in die zonde en die narigheid van Adam? Daar heb ik toch niet voor gekozen? Ja, daar zal straks in artikel 15 van de Nederlandse geloofbelijdenis meer over gezegd worden, maar toch. Jij en ik. We hebben een verstand gekregen. Onze ziel en wij kunnen en wij willen dingen. Jawel, dat is verloren, dat is verdorven, maar ik neem me zomaar even met een paar dingen mee. Het is warm, hè? Ik weet niet of u er ook last van heeft, maar bij de warmte wordt heel vaak op de kleding wat minder. En dan kun je zomaar wat gaan dagdromen, zomaar wat gaan fantaseren. En dat zijn meestal niet de beste gedachten die je dan hebt. Die zomaar in je opkomen. En voor je het weet ben je ze nog aan het voeden ook. Als je jezelf geen halt toeroept, dan gaat het alleen maar verder. dat je zomaar je eraan overgeeft, dat je het ook wilt. Want welke keuze maak je als je alleen bent? Als de sociale controle even wat wegvalt. Wat zeggen we dan onder elkaar, als we het over elkaar hebben? Spreken we dan inderdaad alleen maar goed van onze naasten? Of zijn die laatste roddels toch ook wel interessant om door te geven, om door te vertellen? En vooral ook wat aan te dikken. Wie is het dan die de keuze maakt, als je alleen bent, om toch die fles open te draaien? Wie is het dat wil om tot die ene pagina toch maar even te bezoeken en te bekijken? Wie is het die heel bewust die keuze maakt? Niemand kijkt mee, toch? Ik zet wel een 1 voor dat bedrag van die declaratie. Ik heb het toch eigenlijk wel verdiend. Dat wil je dan, toch? Je wilt het, je weet dat het fout is en toch doe je het. Die zondeval, dat is maar niet iets van zomaar 6000 jaar geleden. Dat is ook vandaag in ons leven, in ons hart actief. Die zonde die op je pad komt en dat je het wilt en dat je het doet en dat je erin opgaat en dat je ervan geniet, ook in jou, ook in mijn leven. En wat is dan zonde? In de Bijbel worden daar verschillende woorden voor gebruikt. Heel kort maar. Zonde, dat is niet maar een foutje. Maar zonde, dat is opstand. Dat is het overtreden van de grens die God gelegd heeft. Dat is in opstand komen. Dat is rebellie tegen de allerhoogste majesteit. Zonde, dat is kwaad. Dat is door en door die slechtheid. Dat bederf, dat diepe, dat zwarte. Zonde is dat je de bedoeling mist waarvoor je geschapen bent. Niet God eren, maar jezelf eren. Beelddrager van God. Vertegenwoordiger zijn van God. Dat kroonjuweel in die schepping gevallen. Nogmaals, geen noodlot, maar willens en wetens. Adam kon het goede toe. En toen? Ja, toen kwam dat boze. Toen kwam de boze in zijn leven. Het leven van Adam en van Eva. En opnieuw, ja, dan komen de vragen. Heel veel vragen. God liet dat toe. Had God dat niet kunnen voorkomen? Maar God wilde dat Adam en Eva het goede vrijwillig zouden doen. En Adam, hij kon het goede doen. Niet geschapen als robot die als het ware een programma uitvoerde wat God in hem geprogrammeerd had. Maar geroepen om geheel vrijwillig het goede te doen. Het echt dienen van de Heer. Adam en Eva, ze legden hun oor te luisteren bij de duivel. Met die vraag. En zo begint de boze vaak. Zou het ook kunnen dat? Het woord van God net iets verdraaien. En dan in één keer doorpakken. Dat meepraten. Dat meeredeneren. En ze wisten de gevolgen. De gevolgen op de zonde. Het leidt tot de dood. We hebben het gelezen. Ik weet niet hoe de woorden op u overkomen. Maar als je Romeinen 3 leest. En de ene keer komt de wrevel in je hart naar boven. Ook bij mij. Moet het nou zo? Een andere keer, als je echt in je eigen hart kijkt, dan zeg je het is waar. Er is niemand rechtvaardig. En dan lees je het, ik ben niet rechtvaardig. Ik ben niet verstandig. Ik ben het niet die God zoekt. Ik ben het die afgeweken ben. Ik ben het die onnut geworden ben. Ik ben het die geen goed doet. Mijn keel is een open graf. Met mijn tong pleeg ik bedrog. Er is slangengif onder mijn lippen. Mijn mond is vol van vervloeking en bitterheid. Mijn voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in al mijn wegen. En de weg van de vrede heb ik niet gekend. En de vrezen van God is niet in mijn ogen. Zondaar, dat ben ik. In alle wegen, zoals de belijdenis dat zegt, goddeloos. Verkeerd. Slecht. Totaal bedorven. Ik weet niet wat er nu bij u naar boven komt. Ik zal maar eerlijk zeggen wat er bij mij naar boven komt in het voorbereiden van deze preek. Moet dat nou echt zo diep en zo zwaar en zo zwart? Moet dat echt? Is het nu werkelijk zo erg? broeders en zusters, kijk dan eens rond in deze wereld. Waar de mens toe in staat is. Daar waar de gewone sociale structuren wegvallen, de controles wegvallen. Daar waar alleen maar haat is. Ik kan allerlei voorbeelden noemen. Ik doe het maar met één voorbeeld in de vorm van een kort verhaal, een fragment eigenlijk maar. In een oorlogsgebied. Waar de tanks door de straat rollen. En de mensen zwijgend langs de kant staan toe te kijken. Daar gaat hun vijand. En een van de kinderen is wat aan het spelen, let niet op. Spelen met een bal. En de bal rolt ineens de weg op. Wat doet dat kind? Let niet op, rent hem achter die bal aan. En die chauffeur van die tank glimlacht even en rijdt zo dat kind te pletteren. De moeder die het uitschreeuwt van verdriet en van woede, en die wordt door de volgende tankbestuurder doodgeschoten. En lachend rijdt het peloton verder. Dit is de mens. Of denkt u dat u niet tot zulke dingen in staat bent? Wees eens heel eerlijk, gemeente. Laten wij, en daar sluit ik mezelf bij in, heel eerlijk zijn. Heeft u het wel eens meegemaakt dat iemand u iets te na kwam, u onrecht deed, iets u aandeed, wat je kapot maakt, iets je aandeed in je gezin, of iets je kinderen aandeed? En wat komt er dan naar boven? Heel eerlijk, wat komt er dan bij je naar boven? Kijk je dan niet zomaar in een hele diepe, afzichtelijke, duistere put van haat en van woede? Wat komt er dan in je op om te gaan doen? Aan boosheid. Aan gedachten wat je die ander, die je zo te na komt, dan zult gaan doen. Dat je jezelf tot de orde moet roepen of dat een ander jou tot de orde moet roepen. Want je kijkt in die diepe put, in die afgrond, die duisternis in je eigen hart. Maar dat denken wat je dan zou doen, dat is de zonde. Voor God hetzelfde alsof je het werkelijk gedaan had. En dan die diagnose. Overal de dood. En daardoor ook overal de moeite. Opnieuw, de Nederlandse geloofwijs gebruikt dan woorden uit het Johannesevangelie. Duisternis. En die diagnose, die ellende, die situatie waar wij onszelf in gebracht hebben, kunnen wij niet oplossen. Wij mensen zijn van onszelf ongeneeslijk ziek. Daar is aan deze kant geen kruid tegen gewassen. Er is geen therapie beschikbaar. We kunnen niet dat oplossen door beter of door andere keuzes te maken. In al mijn doen en laten ben ik, zo zegt de schrijver dat van de belijdenis, goddeloos. Terwijl we goed waren geschapen. Zijn we verkeerd, terwijl we rechtvaardig waren? Zijn we verdorven, terwijl we heilig gemaakt zijn? Jawel, zo lezen we, er zijn nog resten overgebleven van het spoor van God. En misschien is het wel beter om in plaats van resten hier te lezen sporen van het woord van God. En waar moet je dan denken? Nou, je moet bijvoorbeeld denken aan een bandenspoor in het bos naar de regen. Als ergens een grote truck gereden heeft en door een zacht stuk, dan zie je dat spoor nog liggen. Je ziet precies wat er gereden heeft. Je kunt misschien wel bedenken wat voor soort voertuig het is geweest, hoe zwaar het geladen is. Maar het voertuig zelf is er niet meer. Er zijn alleen nog maar sporen. Sporen in ons leven. Ons geweten. Je weet wel dat stemmetje wat af en toe dan klinkt. Als je iets doet of van plan bent en zegt dat klopt niet, dat mag niet. Of wat je ook om je heen ziet, dat de mensen zo onverbeterlijk religieus zijn. Altijd zoeken naar iets van zingeving, van goddelijkheid. En zo ook in heel de wereld en ook in ons leven. Die ingeschapen godskennis. Maar, en daar beschrijft de Nederlandse geloofwijze een heel gedeelte over. Wij zijn niet meer vrij. Onze wil is niet meer vrij. En de Nederlandse geloofwijze gebruikt daar heel veel woorden voor om dat aan te tonen. En misschien staat het in uw Bijbel uitgeschreven. Hier in deze uitgave aan het slot zitten al die stukken schuin gedrukt. Het zijn 7 schriftcitaten om aan te tonen, om te bewijzen dat de mens niet meer vrij is. Geen ding meer kan aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven wordt. Johannes 6. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Opnieuw, Johannes 6. Dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, Romeinen 8. het volgende. De natuurlijke mens die niet begrijpt de dingen die van de geest Gods zijn. 2 Korinthe 3. Dat wij niet bekwaam zijn van onszelf iets te bedenken als uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid uit God is. Filippenzen 2. En tenslotte, het slotwoord: zonder mij kunt gij niets doen. Zo ziet u al die schriftwoorden voorbij komen. 7 schriftbewijzen om aan te tonen dat onze wil niet meer vrij is, maar dat onze wil gebonden is. Gebonden, niet meer vrij om het goede te doen. En zeker niet meer vrij om onszelf te genezen. Opnieuw, de diagnose is ernstig, heel ernstig. Wij kunnen er niets meer aan doen. Ongeneeslijk verdorven. En uiteindelijk zal die weg leiden tot de dood. Ja, niet bedoeld als zomaar dat je het weet. Maar kijk nog eens een keer naar die eerste woorden van artikel 14. Wij geloven. Een voorbeeld opnieuw. Een schip wat daar rondvaart. Er wordt feest gevierd. Nee, de bemanning is vertrokken. En het schip is in een draaikolk terechtgekomen. En het feest gaat maar door. En vanaf de zijkant wordt er geroepen en geschreeuwd en op een bazuin of een hoorn geblazen. Van let op, pas op, dat gaat niet goed. En dat is de bedoeling van deze woorden, van deze belijdenis. De woorden ook uit de schrift. Het roept je als een bazuin toe. Het gaat niet de goede kant op in je leven. Je bent verloren. Je gaat verloren. Je zult vergaan. Het gaat de verkeerde kant op. En je kunt er niets meer aan doen. En dat is eigen schuld. En niet bedoeld dat je het alleen maar zomaar zult weten. Maar zult geloven. Dat je er amen op zegt. Dat geloof ik. Ik erken mijn schuld. Ik erken dat ik de dood verdiend heb. Dat dat vonnis wat hierin doorklinkt, dat ik dat helemaal waard ben. En nu naar het derde. Wat is de mens? Goed geschapen, gruwelijk gevallen, genadig gezocht. Geen uitkomst, geen hoop aan onze kant, ja dat klopt. Johannes 6, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En daarom, het gaat in dit artikel heel veel over de wil van de mens. Maar wat wil nu de Heer? Waar is de Heer nou op uit? We lezen dat onder andere in 2 Petrus 3. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij is uit op het behoud van zijn geschapen mens. Hij wil zijn mens, hij wil zijn schepsel terug hebben. En daarom klinkt vandaag deze boodschap in deze scherpte. Dat het ons wakker schudt. De ene keer is het een lieflijke nodiging als u gewezen wordt op de gewilligheid van de zaligmaker, op de ruimte die er is in het offer van Jezus Christus. Vandaag is het de prediking, die scherpe prediking van onze val. Niet om ons bang te maken. Niet om je in de wanhoop te drijven. Ook niet om in een soort doffe berusting terecht te komen. Nou, dan zie ik het allemaal wel. En dan wacht ik wel af wat God voor mij in petto heeft. Maar om je wakker te schudden. Dat je het zult gaan zien. Gaat geloven. Dat je inderdaad als het ware op dat schip zit wat daar rondjes vaart. En steeds verder die draaikolk intrekt. Dat je stopt met het feesten in deze wereld. Maar gaat roepen, gaat schreeuwen tot de levende God. Help me. Wat God wil is onze redding. En daarin is God onze zonde en onze ongerechtigheid was hij al een eeuwigheid voor. Daarom is het dat hij zijn zoon in deze wereld gegeven heeft om op te zoeken en zalig te maken wat zo diep verloren ligt. Om die ongeneeslijk zieke mens, die het zelf niet meer kan, die het zelf niet meer wil, wakker te schudden, op te zoeken en zalig te maken. En daarom is vanochtend die hemelse medicijnmeester, die hemelse dokter beschikbaar met het hemelse medicijn. En dat is hij zelf. Zijn genade, zijn zoon. Het bloed van Jezus Christus drukt vanochtend op u om daar achter te schuilen. Om bij Jezus Christus reiniging te zoeken en te vinden. Om uit die ongelooflijk diepe put gered te worden, getrokken te worden. Daarom was het dat hij zijn lichaam liet breken om zo de toren van God weg te dragen. Om de ongerechtigheden weg te nemen. Het medicijn op ons onverbeterlijk ziek zijn. Zijn genade. En laten we dat woord ook echt spellen, want genade is niet, ja, hij is voor ons aan het kruis gegaan en we leven verder. Wie werkelijk de diepte ziet van zijn liefde, van zijn genade, van wat de wil van God is, die kan niet anders dan in verwondering neerzien. Want genade, dat is onverdiende vrijspraak. Maar het is meer. Het is ook hersteld worden. Dat je het beeld van God terug ontvangt. Dat je weer in de gemeenschap van God wordt opgenomen en aanvaard. Wij verdienen de allergrootste, de allermeeste, de allerdiepste straf. Maar door Christus mogen we weer in de gemeenschap hersteld worden. Met God de Vader, met God de Zoon en met God de Heilige Geest. En dat voor eeuwig. En dat geneesmiddel, Jezus Christus en zijn werk, dat is beschikbaar, dat is bereikbaar. En daarom roepen, zoeken en ontvangen. Omdat jij zo goed zoekt, omdat u zo goed kunt vragen, dan leg het weer in onszelf. Nee, maar dat is wel de weg die God gebruikt en zelf ook in je hart wil leggen. Want daar werkt hij door en daar geeft hij het in. Want hij geeft, hij vergeeft, hij geneest, graag en steeds weer opnieuw. Want zo is hij. En dat gaan we ook zingen met elkaar. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig en onze God ontfermt zich op het gebed. Amen.